onze hulp. En onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 96 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Zingt een nieuw gezang. De Heere zing aarde, zing die God ter eer. En ook het tweede vers. Nu moet uw tong de heidenen nodigen. Meld alle volken zijn geboden. 1 en 2 van Psalm 96. Gemeente, na de lezing van Gods wet zingen wij in antwoord Psalm 67 en van de tweede vers. De volken zullen u belijden. Het zal straks ook gaan over de gedachte. Loofhuttefeest, koningschap en dat God door zijn geest er naartoe werkt. Dat heel deze wereld weer één God zal belijden. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dus het tweede vers. Om Psalm 67 na de lezing en de samenvatting van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw Gods, niet ijdel, niet leeg, niet nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte Gods wet samen in Matteüs 22. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van onze harten. Laat ons bidden. Levende God, Vader van onze Heere Jezus Christus. U bent hoog, u bent verheven. Zien wij op het onzagwekkende van uw heiligheid, uw majesteit. Heere, wie heeft dan de moed om menselijke woorden uit te spreken tegen u? Dan lijkt er en dan blijft er een afstand. Ook als wij diep in ons hart bedenken dat u geen enkele zonde door de vingers kunt zien, anders zou u niet God blijven. En Heere, als er één wonder is, is het dit. Dat uw lieve Zoon die ooit kwam op deze aarde, dat hij u altijd, o Heilige Vader, Vader gelaten heeft. God, God gelaten heeft. En toen is uw vaderhart open gegaan om nooit meer dicht te gaan. Een stroom, een voorraad die wij niet kunnen bevroeden, hebt u geopend, een stroom van levend water, niet opgepot in uw hemel, in uw heerlijkheid. Het heeft zich een weg gebaand in Jezus Christus naar deze aarde. En Heer, dan zeggen we ook in dit gemeentegebed, dank u wel. We mogen weer. We mogen ons weer laven, we mogen onze dorst weer lessen. Want Heer, dat belijden we u ook, dat hebben we en dat houden we. We belijden u eerlijk dat wij mensen zijn uit Adam. Wij proberen vervanging te zoeken voor wie u eenmaal voor ons was. We proberen het met alles en nog wat. Vooral het zichtbare wat we kunnen ruiken, tasten en zien. En we moeten het u eerlijk belijden. Of we nu 20 jaar zijn of 40 of ouder. Heren, het lukt niet. Het lukt echt niet. Maar het is waar, u hebt het ooit tegen de Samaritaanse vrouw gezegd, één slok levend water en je dorst is voor eeuwig gelest. Heere Jezus, hebt u in uw troon vanmorgen voor ons één slok levend water. En dat is ten diepste uzelf. Breng uzelf mee deze eredienst waarin het Loofhuttenfeest uitgelegd zal worden onder het Oude Testament, het Nieuwe Testament, maar ook nog in de toekomst. Heere, geef dat we bij de les mogen zijn, dat we de diepe lijn ook mogen zien, maar ook, Heere, zo wonderbaar, dat u als de grote pottenbakker uw volk gevormd hebt, gekneed hebt als klei, de 12 stammen, uw volk Israël, maar ook, Heere, dat u de volkeren daaromheen eenmaal zult brengen tot diezelfde aanbidding van u. Eén koning, één Heer Jezus Christus, één God en Vader. Heer, wij bidden u om uw lieve geest. Hij wordt vergeleken bij water. Hij kan diep indringen in ons bestaan. Hij weet alles wat vuil is te reinigen, weg te halen wat zondig is. Heer, stel uzelf in de plaats van alles wat wij maar kunnen bedenken. Want het is waar en ook dat hebben we u te belijden. Wij vormen ons voortdurend beelden over u, wie dat u bent, o Vader, Zoon en Heilige Geest. De volkeren vroeger, de heidenvolken, de niet-verbondsvolken, wat hebben ze geprobeerd zich een voorstelling te maken van u. Het is niet gelukt. Wij leven onder het beeldverbod dat we u niet mogen afbeelden, dat is maar goed ook. U hebt het ook tegen die Samaritaanse vrouw gezegd, God is geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Geef ons dan een geest van waarheid in het spreken, in het luisteren. En laat deze dienst mogen strekken tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. En waarom zouden wij alleen voor onszelf bidden? Er zijn ook genoeg kerken op Urk. Niet alleen hier, de omgeving, uw koninkrijk, denken we, wereldwijd. Want het was waar, u hebt er 70 op uitgestuurd. Ze moesten uw koninkrijk aankondigen. Heer, en uw koninkrijk is er al vanaf de grondlegging van de wereld. Maar wie kan u vanmorgen de vinger opsteken en zeggen, ja, hij is mijn koning. En ik weet dat het koninkrijk ook in mij is. Koning van uw kerk, het ligt zo ontzettend buiten ons. De zekerheid, de werkelijkheid van het heil en tegelijkertijd brengt u het door uw geest ook zo diep in mensenzielen. Van beide kanten kunnen we het bekijken, maar we belijden u eerlijk. Het is te hoog voor ons en het is te diep voor ons. Maar wees bij ons op de wijze van een mens, op de wijze van een zondaar, dat wij vanmorgen ook echt dingen gaan en kunnen begrijpen die ons ook werkelijk genieting geven. Heer, wilt u zo zelf de prediker, de voorganger van vanmorgen, de bediening en de kracht geven uw woord uit te leggen. Laat het mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Ik wil ook alles wat ons zorgen baart, vooral ook altijd de macht van de boze die tussendoor komt, Heere, wil hem op afstand houden, wil hem schelden. U, Heere Jezus, u hebt hem al gedood op Golgotha, maar hij leeft nog, hij is de overste van de wereld, maar het is wel zijn laatste tijd. En laat ons dat maar weer eens zien, met name door het geloof, want kijken wij om ons heen, de oorlogen die er zijn, dan denken wij, hij is machtiger dan ooit, maar laat u het omgekeerde vanmorgen ook alstublieft zien voor jong en oud, groot en klein. Ook allen die meeluisteren via de kerktelefoon wil hen een gezegende dienst geven en dat tot eer van uw grote naam. Dit alles bidden we u en danken we u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan vanmorgen de Bijbel openen op twee plaatsen. De eerste schriftlezing is Lucas 10, vers 1 tot en met 11. En de tweede schriftlezing zijn nog een paar versen uit Johannes 7, waar het gaat over het Loofhuttenfeest, vers 37 tot en met 39. Lucas 10, vanaf het eerste vers. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2 in iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zeide dan tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bidt de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren in het midden van de wolven, draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult gaan, zeg eerst vrede, zij deze huizen. En indien al daar een zoon van vrede is, zo zal uw vrede op hem rusten, maar indien niet, zo zal uw vrede tot u terugkeren. En blijft in datzelfde huis etende en drinkende hetgeen van hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij ontvangen, u eet hetgeen u voorgezet wordt en geneest de kranken die daarin zijn en zegt tot hen, het koninkrijk van God is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op u. Nochtans, zo weet, dit dat het koninkrijk van God nabij u gekomen is. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede, Johannes 7, vers 37 tot en met 39. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, dat is de zevende dag, stond Jezus op, zeggende, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover gemeente onze tweede schriftlezing. Uitgangspunt, het eerste vers van Lucas 10, en ook het 37e vers van Johannes 7, dus. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht 2 en 2 in iedere stad en plaats waar hij komen zou. En na vers 37 en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Gemeente, boven de preek willen schrijven, zoals ik al aangaf, het Loofhuttenfeest. Misschien voor u een feest, ja, diep weggezakt, jongens, in het Oude Testament. Maar weten jullie dat het nog steeds een betekenis heeft? En daar gaan we naar luisteren. Dus als thema het Loofhuttenfeest. En dan, mijn eerste gedachte is dit. Twee getallen. Getal 12. Dan zeg je, dat weet ik. Dat zijn de 12 discipelen of apostelen. Tweede getal 70. Wie zijn ze? Nou, dat zullen we straks gaan horen. Dus mijn eerste gedachte is het getal 12 en 70 vanuit het verleden. We gaan het opzoeken in het Oude Testament. En de tweede gedachte is het levend water. Niet zomaar water, maar levend water. Levend water voor nu en in de toekomst. Dus het Loofhuttenfeest als thema. Eerste gedachte het getal 12 en 70 vanuit het verleden. Tweede gedachte het levend water nu en voor de toekomst. Gemeente, zijn de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag zal de dienst gericht zijn op de andersbegaafden van onze gemeente en daarbuiten. Het thema van deze dienst is zoals klei in de hand van de pottenbakker. Het spreekt voor zich dat de gehele gemeente wordt verwacht. In de morgendienst van volgende week zondag zal de heilige doop bediend worden aan Jade Ruts Ruiten. In verband met de verbouwing van de kerk wordt de actie Bouwsteen opgestart. Met deze actie wil het college van kerkrentmeesters u in gebed en overweging na te denken over een vrijwillige bijdrage aan de verbouwing. Na afloop van de dienst wordt u een flyer overhandigd waarin meer informatie wordt verstrekt op welke wijze u dit kunt doen. Van harte aanbevolen. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Morgenavond is er weer gelegenheid voor het legen van de zendingsbussen van 7 uur tot 8 uur in de kerk. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. Collecten in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, tweede collecte schulddelging, derde collecte voor het bouwfonds. En natuurlijk voor alle genoemde data geldt Deo Volente, zo God het wil. Tot zover de mededelingen. Gemeente, we gaan eerst nog zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 122 gedaan van het eerste en ook het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zijn. 1 en 3 van Psalm 122. gemeente. Hebt u, heb jij, heb je enig idee waarom Jezus het getal van 70 uitkoos? Waarom niet bijvoorbeeld 80 mensen die 2 aan 2 door Israël en omstreken zouden gaan om het koninkrijk van God te verkondigen, present te stellen? Waarom niet bijvoorbeeld 50? 80, 50, waarom 70? U zegt, ach natuurlijk, ik kan gelijk een geestelijke uitleg geven. 7 is het getal van de volheid en daar zal het wel mee te maken hebben. Nou ja, een figuurlijke gemeente of een geestelijke uitleg is altijd ergens wel waar. En tevens rijk, maar u valt er nooit een buil mee. Tegelijkertijd kunnen we ook wat verstoken blijven van waarheid en inzicht. Hoe moeten wij het getal 70, het kwam gewoon van de lippen van de Heer Jezus, hoe moeten we dat profetisch duiden? Nou, wel mijn eerste gedachte, het getal 12 en 70 vanuit het verleden. Jonge mensen, altijd onthouden, Jezus leefde aan de hand van Vader. En hij leefde ook echt aan de hand van het Oude Testament in zijn tijd. Dat betekent dat hij nooit een nieuwe leer leerde. Hij sloot zich altijd aan bij bestaande opvattingen van het Oude Testament. Dat vraagt vaak veel bijbelstudie, geef ik toe. Maar als je het eenmaal ziet, dan ben je eraan verslingerd. Dan begin je ervan te houden. Jezus, hij verlengde de leer van het Oude Testament. Hij zuiverde die van opvattingen, zeker. Maar wel, hij stond in continuïteit met het verleden. Het getal 12 had de Heer Jezus toch ook al overgenomen uit het Oude Testament. 12 stammen, 12 discipelen, 12 apostelen. En toen Judas afviel, je weet het wel, werd het getal 12 gelijk weer compleet gemaakt met Matthias. En Jezus haalt zo ook het getal 70 uit het Oude Testament. Jonge mensen, ik ga met jullie heel ver terug. Ik ga naar het boek Genesis. En daar heb je een volkerentabel. De zondvloed is geweest. De oude volken van de aarde zijn verdronken en Noach en zijn 8 zielen gered. Sem, Gam en Jafet hebben zich voortgeplant. En dan moet je ook even goed lezen. Dan ga je die zonen en die kleinzonen bij elkaar optellen. En op wat voor een getal kom je dan? Nou, je raadt het natuurlijk al. 70. Sommigen zeggen 72, maar dat heeft te maken met 2 gesplitste takken van 2 nazaten, waardoor er ook 2 volken bij kwamen, maar dit even terzijde. Samen dus opgeteld zonen en kleinzonen, 70. In de basis, kunt u zich voorstellen, in de basis al die mensen op deze wereld, misschien op dit moment wel meer dan 8 miljard... In de basis bestaan zij met 70 volkeren. Een boom met enorm veel takken en takjes. Ja. Jonge mensen, ik zou er zo'n toepassing van kunnen maken. Weet je waar deze wereld behoefte aan heeft? Nu wij overal kunnen meekijken. Wereld een dorp geworden, ik heb het al eens eerder gezegd. Weet je wat echt een punt is? Dat de geopolitiek ons eens gaat vertellen wie de volken zijn. Wie zijn ze nou eigenlijk in hun relatie ten opzichte van het verbond met God bijvoorbeeld? Maar ze zullen ons daar niet aan helpen. Wij zullen gelovig en dieper de Bijbel moeten lezen. Ja. Even zo een tussenconclusie. Getal 12 heeft met het Bijbelse koninkrijk te maken en het getal 70 met het aantal volkeren in de basis. En dan gaan we naar ons tekstvers. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit, iedere stad en plaats waar hij komen zou. Onze tekst zegt, vers 1, nog 70 anderen. U zegt ook. Waren er dan al eerder 70 erop uitgestuurd? Samen 70 plus 70 is 140. Nee, dat niet. Eerder waren de 12 reeds geroepen en aangesteld discipelen. En naast hen, ja, na de 12, werden er nog 70 anderen aangesteld. U zegt, oh, dan ga ik een optelsom maken. 70 plus 12 is 82. Nee, dat moet u ook niet doen. Het is namelijk zo dat die 12, die zijn gewoon onderdeel van die 70. Die 12, u weet het, de zonen van Sem, zoon van Noach. En die 70 volken die kwamen uit die 3, hè? Sem, Gam en Jafet. Het mooie is, u zegt, waarom dan zo'n, uit al die 70 volken, waarom dan zo eruit getrokken Sem en ook nog eens eruit getrokken die 12? Nou gemeente, en dat is de strijd dat op de dag van vandaag in 2026, die 12 die vervullen een voortrekkersrol te midden van de 70 volken in de basis. Onthoud dat woord eens, een voortrekkersrol. Dus Jezus heeft niet zomaar het getal 70 overgenomen. Het was een soort voorspel voorafgaand aan Pinksteren. Dat het evangelie van verzoening en koningschap elk volk, alle 70 in de basis, eenmaal zou bereiken. Ja, kunt u nog meekomen? Gaan we een stapje verder. Boven de preek geschreven het Loofhuttenfeest. Ja, zegt u, dat mag u mij nou wel eens uitleggen. Het thema is het Loofhuttenfeest. En wat is nou de relatie tot het getal 12 en 70? Gemeente, het kan wat weggezakt zijn bij u, het Loofhuttenfeest. Ik moest het ook even weer oprakelen. Ik zal even een korte opfrisser geven. Het was een van de 3 verplichte feesten in Jeruzalem. Een oogstfeest in de maand september, oktober. Israël woonde 7 dagen op haar platte daken in tenten. Een hutje van loof. Men herdacht hoe dat God bij hen gewoond had in de woestijntijd van Egypte. De reis naar het beloofde land had God hen heel persoonlijk. Ik ben de Heere uw God. De Heere had hen beschut, beschermd in de meest kwetsbare omstandigheden. En dat herdachten zij. God was nog nooit zo persoonlijk geweest als in de woestijn. Nou mensen, wat een les zit erin, hè? God is nog nooit zo persoonlijk in uw leven geworden toen u echt woestijntijd beleefde. Kunt u de vinger opsteken? Ja. En gemeente, nu ga ik u iets vertellen wat voor mezelf ook een verrassing was. U zegt, maar waar legt u nou tussen het Loofhuttenfeest en dan die 12 en die 70, waar legt u dan het verband in het Oude Testament? Nou, gemeente nummerie 29. Israël, de 12, moesten 70 jonge stieren die slachtrijp waren tijdens dit feest offeren. Dus nu komt het voor elk volk 1 jonge stier. En dit gebeurde op Soekot of het Loofhuttenfeest. En dat ging er best apart aan toe. Het feest duurde 7 dagen, elke dag werd er geofferd. En tel even met me mee. Op dag 1, 13 varren. Op dag 2, 12. Op dag 3, 11, enzovoort. Tel ik die geslachte stieren van 7 dagen bij elkaar op, dan is het 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. Hoeveel hebben we er dan? 70. Er zullen zeker nog andere offers gebracht worden, maar het gaat me nu even over de var. En daar komt al dat cijfer voor 70. En nu natuurlijk de vraag, waarom? Waarom heeft Israël in de woestijn, toen is het al begonnen, en natuurlijk daarna bij het herdenken, waarom hebben ze dit gedaan? Het was een instelling van de Heere. U zegt, Israël woonde toch in de afzondering? Die 12 woonden in de afzondering? Zij konden dit feest toch niet met de volkeren vieren. Waarom dan 70? Nee, gemeente, nu komt mijn diepste antwoord. Dat is dit. Het waren 7 dagen. En dan elke dag, hè. Elke dag. Een priesterlijke voorbede voor alle volkeren van Genesis 10. De wereld die nu zo tegen de huidige staat Israël gekeerd is. U zegt, het is voor mij gewoon eventjes kortsluiting in mijn hoofd. Hebben dan ooit die 12 stammen, hebben ze ooit geofferd en voorbeden gedaan voor de 70 volkeren in de basis? Ja, gemeente. Ik kan natuurlijk even een paar gezagsbronnen noemen. Ik denk de belangrijkste voor ons is Augustinus. Ik kan nog de rabbijnse uitleg noemen. Maar met name de gezaghebbende autoriteit. Jezus koos 70. En hiermee gaf hij een profetisch signaal af. Met het oog natuurlijk op de nabije toekomst. En hier zien we opnieuw dat woord dat ik al eerder noemde aan u. Hier zien we iets van die voortrekkersrol van die 12 te midden van die 70. Ik weet niet of u echt van Bijbelstudie houdt. Ik hoop dat het bij u groeit of dat u het hebt. Maar soms dan denk je bij jezelf, wat zit de Bijbel toch vol met symboliek? Ik zal u 1 voorbeeld noemen. Op Urk is denk ik wel een kerk die Elim heet, toch? Weet je wat er bij Elim was? 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Wat een beeld, hè? 12 waterfonteinen die de 70 palmbomen met van water voorzag. Hoe moet ik dat zien? Wat een goede naam is Elim eigenlijk als het gaat om het koninkrijk van God. U zegt misschien, maar hoe zit het dan met Israël nu? Ja, mensen, altijd moeilijk, maar toch vasthoudend aan Gods belofte. Maar let wel, die 12 stammen in hun, met hun nazaten, ze zijn veel breder dan alleen het land Israël sinds 1948. Er loopt een relatie ook tot alle volkeren, maar hoe? Ik hoorde dat u vanmiddag een dienst hebt, een anders begaafde dienst. En dan wordt de pottenbakker uitgelegd. Nou mensen, als er iets een moeilijk onderwerp is voor iedereen, maar ook voor de kerken, is het dit. Hoe kneedt de Heere God nou Israël tussen de volkeren? En hoe kneedt nou de Heere God die 70 volken tot klei voor Israël? Nou, daar kun je je hersens over breken, toch? Maar ik blijf het zo bijzonder vinden, en dat is dit. Dat zeker zeg maar vanaf zo'n 1500 voor Christus, we leven inmiddels 3500 jaar verder. Dat in 1500 voor Christus deze voorbeden, deze priesterlijke voorbeden voor de volken al begon. Begint het u niet te duizelen? Mij wel. Ja. Hoe zit het nu, 2026? We checken bijvoorbeeld snel even het Wycliffe Instituut. Dan zeggen we, is bijna elk volk al met een Bijbel bereikt in eigen taal? U gaat wellicht straks in vakantietijd, u gaat mensen ontmoeten die een andere taal spreken. Nou, probeer ze maar eens uit te leggen. 12 en 70. En dat Israël een heerlijke taak heeft om voorbeelding te doen voor de volkeren. Zou dat nog iets kunnen verzachten? En God onderhoudt dat werk, hoor, dat kunnen wij niet bekijken. Jonge mensen, ik hoorde recent dat er een soort oortje is uitgevonden. Er zit een AI-chip in. En stel je voor dat jij dat je wilt praten met iemand in Frankrijk. Jij praat Nederlands. En die persoon met wie je praat, die hoort het in het Frans. En die andere die praat in het Frans tegen en jij hoort het in het Nederlands. Wat zou dat een evangelisatiemiddel zijn, of niet? Echt bijzonder. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte. Het levende water, nu en voor de toekomst. We gaan naar Johannes 7. Op het Loofhuttenfeest begint Jezus te spreken over levend water. En opnieuw wil ik even u opfrissen de inhoud van het Loofhuttenfeest vanuit het Oude Testament. Ik zei op elke dag van het zevendaagse feest schepte de hoge priester water uit een vijver, of ook Nieuw Testamentisch uit de Siloam-vijver, en goot het onder luid gejuich uit bij het brandofferaltaar, met gebeden om regen. Het was natuurlijk een landbouwfeest in het midden van hun jaar. Een landbouwfeest, en het had natuurlijk weer regen nodig. Hun maandentelling begon in april. Ze waren zo'n beetje een half jaar op weg. U zeg maar, dat roept bij mij wel een bepaalde vraag op. Ging het dan op het Oud-Testamentisch Loofhuttenfeest ook al om de geest? Wij denken altijd aan Pinksteren, toen kwam de geest. Ja, wacht even. Was de geest er ook al tijdens het Oud-Testamentische Loofhuttenfeest? En mijn antwoord is natuurlijk ja. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nakomelingen gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Een parallel, water en geest. Jesaja kende het. En veel van dit soort teksten staan in het Oude Testament. Dus die geest die was er ook al onder het Oude Testament. Heel sterk bij het volk Israël. En dan moet je opletten, opnieuw. Op de zevende dag trok de stoet om het altaar heen. Smekend niet alleen om water voor het landbouwgrond, maar ook om de geest voor een matte ziel. En wat gebeurde? Op dat hoogtepunt, Jezus had zich zo wat verdekt opgesteld. Zo kon hij soms zo even zo op het tempelplein binnenkomen. En die dag koos Jezus uit. Jezus betreedt dit feest op die zevende dag, geen dag eerder en geen dag later. Goddelijke precisie. Profetische vervulling. Vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wat deed Jezus, jonge mensen? Jezus ging in het centrum staan. Hij zei: ik ben de bron. Je moet bij mij zijn. Kom drinken bij mij. Natuurlijk, de hoorders op het tempelplein, maar ook al indirect een roep tot de volkeren, waarvan wij ook deel uitmaken. En op dit feest, gemeente, maakt Jezus zichzelf bekend, maar is hij ook duidelijk: wil je de bron van levend water vinden, dan moet je bij mij zijn. En in zijn messiaanse koningschap komt hier heel sterk het monotheïsme naar voren. Eén God, één koning, zonder tirannie en veel godendom. Jonge mensen, dat springt me in één keer in gedachten, een klein verhaaltje. Ik spreek echt met mensen die andere talen machtig zijn, maar goed, met AI kan ik het ook. Ja. En ik spreek met hen, juist mensen, ik spreek volken, mensen uit volken die tegen Israël zijn. En die zeggen: ja, dat gemoord en dat gedoe. En toen zei ik tegen haar, mevrouw moet eens luisteren. Dan probeer je altijd natuurlijk het voor Israël op te nemen. Ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ik zeg maar, waarom heeft God ooit tegen Abraham gezegd, ga in mijn erfenis. Ga in mijn erfenis. Land Kanaan, het was van God. Ga in mijn erfenis. Wat voor een doel had de Heere God hiermee? Nou, dit zei ik tegen haar. Ik zeg, er was veel godendom, maar God wilde weer het monotheïsme op dat stukje land instellen. Eén God dienen. Abraham mocht maar één God dienen. Geen meerdere goden. En gemeente, het Loofhuttenfeest vertelt ten diepste precies hetzelfde. Eén God dienen. Monotheïsme. Ja. En ik moet zeggen, daar is het tot nu toe van onder de indruk. Hoe lang weet ik niet. Weer een stapje verder. Ik denk nog even aan die loofhutten. Wat was ook alweer het punt? De Heere liet Israël in loofhutten wonen. Hij graveerde het in hun harten. Ik ben niemand anders. Ik ben de Heere uw God. Levend in hutten. Levend van manna, water uit de rots en de wolkolom. Nou, dat moet genoeg zijn. Het was meer dan genoeg. Aan de Heere en aan zijn leiding genoeg hebben in je leven. Nou, hoe ver bent u? Hij geeft water voor het dorstige land en de geest voor de matte ziel. En al die volken eromheen, wat hebben ze geprobeerd om rijk te worden en materialisme en noem maar op. Dezelfde geest als nu. God leerde hen bij het Loofhuttenfeest, weet ooit dat uw volk aan mij genoeg had. En nou nieuwtestamentisch, het Loofhuttenfeest loopt nog door. God wil onder de mensen wonen. Hij wil onder de mensen tabernakelen. De tent van God is bij de mensen, zegt ergens.
Het staat ergens in Openbaar.
Dat wil dat zeggen dat wij in de ene ware God moeten wij al ons genoegen zien te vinden. En Jezus die spreekt in vers 37 over levend water. Waarom die toevoeging, zoals ik zei, levend erbij? Nou gemeente, we gaan naar een praktische toepassing voor ons leven. En Jezus had het tegen de Samaritaanse vrouw ook over levend water. Weet je nog? Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Gemeente, u kent het probleem van de Samaritaanse vrouw, hè? Kijk, als ik mijn dorst even weer les, dan is het tijdelijk. Die Samaritaanse vrouw moest telkens weer naar diezelfde put. Ja. En dan klinkt mee Jesaja 55. Waarom geef je eindeloos geld uit voor wat geen brood en geen echt water is? En nu kom ik even bij een zondig punt van deze vrouw. Ze had 5 mannen gehad en aan 5 mannen niet genoeg. Dus ze had relationeel had ze dus een probleem. Echt een diep probleem. En dan kun je die 5 mannen vergelijken met 5 kruiken water. Dan heb je 5 mannen gehad, 5 kruiken water opgedronken en nog steeds dorst. Ja. Je kunt heel veel geld op de bank hebben en nog steeds dorst hebben. Je kunt een netwerkje van relaties hebben op uw app en nog steeds dorst hebben. Ik kan, als ik 100 meter theologische boeken heb, dan wil ik er nog 10 meter bij, want ik heb nog steeds dorst. Dorst naar meer. En wat is het punt? Ik word niet verzadigd. Wij worden niet verzadigd. Iedereen van ons heeft wel een dingetje. De een heeft het met relaties, ander met geld, ander met spullen. Noem maar op. Misschien bent u, mevrouw, een spullenkoningin, dat kan ook. En heb je heel je huis vol en prachtig en mooi. En nog steeds dorst. Kon je maar één slok drinken, dat je voor altijd verzadigd bent. En laat dat Jezus nu aanbieden. Dat biedt Jezus aan. Gemeente, is het waar, u die ooit eens gedronken hebt van Jezus Christus, het levende water. Op dat moment, hè, en daarna, en voor altijd, hebt u toen ook gezegd, genoeg, voor altijd genoeg. Ik weet wel, misschien spreek ik u nu 20 jaar later, dat u zegt, oh, dat kan wel zijn, dat kan wel zijn, dat kan wel zijn. Maar dat u toch ten diepste weet, ik ben tot mijn bestemming gebracht. Ik ben de Heere, uw God. Gemeente, dat is het probleem van ons allemaal, hè? Elk mens is aangelegd, we zijn bestemd om God te kennen. En sindsdien zoeken we vervanging. En je verzoekt vervanging in van alles en nog wat. Je gaat het niet vinden. U kent natuurlijk het beeld wel van een driehoekig hart. Welke cirkel kan nou een driehoekig hart helemaal omsluiten? Nee. Er blijven altijd gaten over in onze ziel en dan hunkeren we maar. En de ene in dit en de andere in dat en wij komen niet tot onze bestemming. Want ik roep er even nog een hulpje bij uit Jeremia 17. Niemand minder dan God zelf, als de bron van levend water, kan ons hart vervullen. Luister maar, Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, komma, Yahweh, de verbondsgod, de Heere, verlaten. Dus die bron van levend water is niemand minder dan Vader, Zoon en Heilige Geest zelf. Natuurlijk ook de Geest erbij. En zo wees God in de persoon van Jezus op zichzelf. Kom bij mij drinken. Drink mijn persoon in, mijn genade. Drink mijn leer in, drink mijn werk in, drink mijn levenslessen in. Gemeente, bent u nu aan het drinken? Ben je aan het drinken nu? Wie één keer drinkt van dit levende water, die voelt het ook. Ik ben ten diepste tot mijn bestemming. U kunt een drukke zakenman zijn, maar zou u plotseling op een ziekbedje gelegd worden en het is einde verhaal, einde van uw leven, dan gaat u zich klaarmaken voor straks. U zegt, mijn leven is tot zijn bestemming gekomen. En tegelijkertijd moet ik ook iets zeggen, je krijgt vanaf dat moment, als je van het levende water Jezus gedronken hebt, dan komt ook je honger en dorst naar hem pas goed op gang. Ik wil niet zeggen, nou ja, ik heb één keer gedronken, het was 25 jaar geleden of 5 jaar geleden. Ja, toen was het wel genoeg voor mij. Want ja, nou ben ik behouden, nou ga ik naar de hemel en niet naar de hel. Nee mensen, kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. Nee, als je echt van Jezus drinkt, dan wil je meer van hem drinken. Je dorst komt pas goed op gang. Kind van God, er is ook een probleem met ons. En dat is ook dit. De Bijbel gebruikt heel vaak levend water dat stroomt. En brak water dat stilstaat. Stilstaand of brak water. Ja. Want Jezus zegt natuurlijk niet alleen drinken. Maar bij je drinken word je zelf, als de geest in je gaat wonen, word je ook zelf weer een bron voor andere mensen. En op het moment dat genade bij wijze van spreken je leven in het verleden ligt en het staat stil en het is brak water, ja, dan wordt het een beetje vies, hè? Dan gaat het stinken. Vindt u het heel erg als ik dit zeg? Uw vlees en bloed, uw natuurlijke mens die voor God niet kan buigen, dat is gewoon soms een stinkend moeras. En de geest is als fris en stromend water. En daarom hou je honger en dorst. Want je gaat dat brakke water, dat stilstaande water bij jezelf, ga je ook ruiken. Het zij in verleden ervaringen, het zij in je zondige bestaan nadat je genade gekregen hebt. Dat ruikt altijd. Dat ruikt altijd. Ja. En daarom is het zo heerlijk, gemeente, om voortdurend, vanmiddag wordt u opnieuw verwacht, zo heb ik afgelezen, dat je gewoon zegt, ach, voorganger, ik heb er geen moeite meer mee. Kerkgang is niet alleen een gewoonte, het is soms hard werken, maar het is voor mij gewoon iets wat vanzelf gaat. Het stroomt, net als water. En wat ook zo heerlijk is, gemeente, is dit, hè. Stel, je hebt zelf gedronken. Jezus woont door zijn geest in jou. Kun je dan stoppen? Stoppen met drinken kun je niet, heb ik net uitgelegd. Maar wat kun je ook niet? Je kunt je mond niet houden. Je wilt je kinderen, je collega's, misschien wel vakantie, vrienden, gasten. Je wilt toch, of je bidt erom, je gaat naar een bruiloft en dan zeg je, o God, er is zoveel gezwets. Mag er één goed geestelijk gesprek bij zijn? Want daar leef ik van op. Dat wil zeggen dat je een bron wordt voor andere mensen. Dat je ook, ja, dat je ook kunt genieten in de kerk als je een ander ziet genieten. Maar dan zeg je bij jezelf, ja, waar hij nu van geniet, dat heb ik ook. Dat ken ik ook. En dat is ook die bronwerking. Hè? Dat is niet alleen zo van af en toe eens een keer, ja, af en toe een keer goed kunnen luisteren naar een preek. Nee, het betekent ook dat je zelf van binnenuit voor een ander er kunt zijn. Ja, wat een les, hè. Het is misschien wel even mooi om te vertellen, maar soms denken wij vaak, hè. Wij denken heel vaak, wij moeten naar de kerk komen als de dominee maar goed preekt. Als ik er maar wat van heb, ik heb zo mijn voorkeuren. Maar hebt u wel eens over nagedacht dat u in de kerk komt niet om wat te ontvangen, maar ook om er wat te brengen? U zegt, wat brengen? Nou, u mag ook uw klachten voor het aangezicht van de Heere uitschreeuwen, uitroepen. Als u in nood bent, dat u zegt, ja, ik kan, er is nog geen oplossing, maar ik breng het voor Gods aangezicht. Ik breng gewoon al mijn noden elke zondag, ik breng ze voor Gods aangezicht. U mag ook wel wat brengen. En Jezus die staat daar zo, hè, als de enige ware God, kom bij mij drinken. Gemeente, we gaan langzaam ook wat afronden. U zei dat ik het Loofhuttefeest niet alleen op het verleden zou betrekken, op het heden, in de prediking van Jezus Christus, maar ook naar de toekomst toe. Gemeente, dit is misschien wel het lastigste puntje van de preek. Ik wil het ook vraagsgewijs aan u voorleggen. Er staat namelijk nog een tekst in de Bijbel, een profetie, die gaat over het Loofhuttefeest en die is nog niet vervuld. Nu kan ik kiezen voor een geestelijke uitleg. Ik zeg, oh, dat moet je maar geestelijk zien. Of ik kan ook zeggen, nee, dit staat nog open. Het is een tekst die historisch en profetisch om een duiding vraagt. Het staat in Zacharia 14, vers 16. En het zal geschieden dat de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn,
Die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, om te vieren het feest van de loofhutten. Gemeente, wat moeten we nou met zo'n tekst? Het staat in een bepaalde setting. Joodse rabbijnen, christelijke geleerden zeggen, dit is in onze wereldgeschiedenis nog nooit voorgekomen. U zegt, wat dan? Zacharia 14 beschrijft een allesomvattende dag van de Heere. God zelf zal ten strijde trekken tegen de volken. En dan kunnen we zeker denken aan dramatische wereldwijde gebeurtenissen. De dag van de Heere is ook een dag van toorn en een dag van wraak. Die levend overgebleven zullen zijn, de volkeren die overgebleven zijn, die zullen de plicht of het gebod ontvangen om zich fysiek te laten zien in geografisch Jeruzalem op het feest van de loofhutten. Dus in de basis die 70 volken. Nou gemeente, dit is fysiek nog nooit gebeurd. Maar nu ook nog een sanctie erbij. Lees het thuis maar eens na met uw gezin. Zacharia 14. De volken die niet zullen optrekken naar Jeruzalem krijgen met droogte te maken. Betekent dit, ik ga een vraag stellen. Betekent dit dat een toekomstige pelgrimage naar Jeruzalem om de enige God en koning te beleiden, monotheïstisch en theocratisch? Ja, je zou het zeggen, hè? Maar er is nooit een tijd geweest waarin de naties weigerden om naar Jeruzalem te gaan. En dat ze systematisch door droogte, geen regen, getroffen worden. En de naties die wel gingen, ontvingen vruchtbare regens. En gemeente, dit onderstreept het eschatologische karakter, de eindtijd ook van dit vers. En ook dit feest, het loofhuttenfeest. We heffen onze handen omhoog, we zeggen, wat is dit? Maar niet alleen deze tekst, andere teksten vullen aan dat er een moment komt van een hersteld Jeruzalem in het middelpunt van de volkeren. Luister maar eens naar Micha 4, vers 1. In het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En al de volken zullen tot hem toevloeien. Vers 2. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg van de Heeren. En ten huize van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Gemeente, ik kan nog wel meer teksten aanhalen. Ik doe het nu niet. Uw hoofd zit misschien al vol. Maar één ding, daar staat ook in dat kader staat erbij. En de volkeren zullen de oorlog niet meer leren. Nou mensen, doe de televisie maar uit. Doe het hypnosekastje, je telefoon, doe maar uit. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Is dat dan de toekomst? Ja, natuurlijk, logisch, jonge mensen. Als er nog maar één God op aarde is en die God is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan hoeft er toch geen oorlog meer te zijn. Als nou alle inwoners van Israël op dit moment Jezus Christus zouden belijden, was oorlog overbodig. Zolang er nog veel godendom is, zolang de duivel er nog is, zullen er oorlogen zijn. Helaas, gemeente, wij kunnen zo meeluisteren, hè, maar wat de wereldelites willen en denken. Als u een beetje goed ingelicht bent,
U raadpleegt die bron en u kunt digitaal die bron raadplegen. Ja. Pas las ik zo ergens een opmerking. De kletsende elite wil oorlog, maar het gewone volk denkt na, denkt mee en wil het niet meer.
Tja.
Maar nou dit, hè. Denk aan het Loofhuttenfeest. Denk aan Jezus Christus als koning. Weet en leg het aan de vakantiegangers uit. De 12 ten dienste van de 70. Voorbeden gedaan. Jezus in de hemel doet nu voorbeden. En de volkeren zullen de oorlog niet meer leren. Is dat de toekomst die de Bijbel ons schetst? Ja, gemeente. Misschien nog één kritische vraag. Jonge mensen, misschien dat je tegen me zegt, ach, ik heb er vaak over nagedacht. Waarom kunnen ze bijvoorbeeld Jeruzalem als stad niet gewoon ergens in Zwitserland neerzetten? Ja, gemeente, ik zal je dit antwoord geven. Wie stak het vuur aan van de offerdienst in de tempel? De Heere zelf. Waar werd de Satan buiten geworpen? Jeruzalem, Golgotha. Waar bracht God verzoening tot stand? Jeruzalem. Waar stortte God zijn woning, zijn geest uit? Jeruzalem. Waar wordt het monotheïsme dat er maar één God en koning is? Waar, vanuit welke plek wordt het geproclameerd? Jeruzalem. Jonge vrienden. Daar kan geen wereldstad aan tippen. Amen. Laten we gaan zingen van het gebed des Heren achter de psalmen, couplet 3 en 9. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer, en ook het negende. Want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al eer. 3 en 9 van het gebed des Heren achter de psalmen. Gemeente, laten we dankzeggen. Dank u wel, Heere Jezus. U bestaat zo oneindig ver buiten ons bewustzijn. En u komt soms zo dichtbij, in enig besef dat u afdrukt door uw geest in onze zielen. U bent al koning. Petrus mocht het zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de Samaritaanse vrouw mocht zeggen, de zesde man was allemaal niet, maar de zevende man in haar leven, u Heer Jezus Christus, kon ze niet meer weerstaan. En toen vond ze verzadiging. Koning van uw kerk, wilt u krachtig het woord toepassen in onze harten. Wil ook profetisch besef in ons laten groeien. In welke tijden leven we? Soms zeggen we leven in Bijbelse tijden. Het lijkt wel alsof de dingen van vroeger herhaald worden in een ander jasje, maar wezenlijk toch hetzelfde. Heere, geef dat we het Loofhuttenfeest zullen beoefenen. Niet in het feit dat we op het dak moeten gaan wonen in hutten, maar dat diepe besef dat u echt de enigste God bent, ook bij vernieuwing. Ik ben de Heere uw God. En dat we genoeg aan u hebben. En dat er niets anders meer bij hoeft. Heer, wat zijn dat de gelukkigste momenten in het leven? Uitgedacht, uitgekeken, uitgehoord, uitgeroken. Ja, Heere, plaats op de plaats, rust. En vanuit die rust, Heere, opnieuw te mogen werken, arbeiden, vakantie vieren. Ja, tot een bron gemaakt te worden, ook voor andere mensen, om het evangelie te willen doorgeven, omdat het zo aanstekelijk werkt. We kunnen het niet laten om daarover te praten, dat ons echt verzadigt. Koning van uw kerk, ga zo met ons mee naar huis. Wil ook vanmiddag de dienst, ook onder het beeld van de pottenbakker en klei. Heren, mag het lukken, ook in de geesten, ook in de verstanden van hen die misschien minder begaafd zijn. Maar tegelijkertijd, heren, als wij zien het getal 12 en 70 en Loofhutten, dan hebben wij ook iets om over na te denken. Dan moet u ons ook kneden. In die pasvorm waarin u ons hebben wilt. Dat wij gewillig leem of klei zijn in uw goddelijke vingers. Dat u het mag zeggen en voor het zeggen heeft telkens weer ze willen vragen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Heren, het is een les die we waarin nooit uitgeleerd raken. En wil dat ook in onze harten komen te bevestigen. Maar ook, Heren, juist die Bijbelplaatsen die veel te moeilijk zijn voor ons. Dat we die toch eens gaan bekijken. Dat we toch eens kijken in welke setting het geplaatst wordt. Zou het zo zijn? Dat de volkeren eenmaal, het zij gedwongen of het zij hartelijk, eenmaal u zullen belijden als de enige God en Koning, Jezus Christus. O Heilige Geest, wat hebt u nog veel werk te doen, menselijke wijs gesproken. En tegelijkertijd is het al vervuld. Kunnen we niet begrijpen, zo leggen we het ook allemaal maar in uw handen neer. Wees met de kerkenraad, kosters, organisten, allen die een taak hebben in de eredienst, wil geven, Heere, dat ze drinkend vanuit het levend water, opdrinkend, ook werkelijk een bron voor anderen mogen zijn. Zoals de naam van deze kerk ook genoemd wordt. Niet alleen Elim is een goede naam, maar ook de bron. En dat tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen, psalm 102, en daarvan het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen, dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Als de volkeren samen vergaren, en dan komt het, zich met zeer een erfvolk. Het erfvolk zijn de 12 stammen en die daaruit voortgekomen zijn. Het erfvolk paren als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. 12e vers van Psalm 102. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie-enig God, u zij, alle eer. Amen.